Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Ja, in deze aflevering, Pim, moeten we het hebben over obligaties. Dat hebben we al een keer eerder gedaan. Waarom nu weer?
Ja, de rente stond toen negatief. En de rente is ondertussen flink opgelopen. Dus misschien is het nu wel interessant.
Ja, nou, laten we massaal de obligatiemarkt bestormen. Of kunnen we dat beter eerst even vragen? Ja, denk het wel. Aan onze gast, Lucas Daalder, die beleggingsstratege is bij BlackRock.
Ja, we gaan het hebben over nominale waarde, 60-40 portefeuille, reële rente en nog veel meer.
Ja, bijvoorbeeld ook over of obligaties nu een goede hedge kunnen zijn in je portfolio. Ja,
of dat je er beter ver weg van kunt blijven.
Ik ben benieuwd. Leuk dat je er bent, Lucas.
Dank je.
Ook bekend van de podcast Daalder denkt hardop.
Ja. Elke week.
Klinkende titel, elke week. En dan denk jij inderdaad gewoon hardop over het nieuws van de financiële markten.
Ja, het is misschien iets voor de jonge belegger, misschien een beetje de belegen belegger. Het is iets meer, een tandje hoger. Maar inderdaad, alles wat in financiële markten speelt, komt langs in de podcast.
Nou, kijk ik even Pim aan.
Ja, ik luister regelmatig. Je hebt een keer een aflevering gemaakt over waarom de aandelenmarkt 7-8% per jaar kan groeien. Maar de economische groei maar 3-4%. En daar gaf je een uitleg over. Kan je dat nog eens uitleggen?
Nog een keer proberen om uit te leggen. Ja, nou ja, eigenlijk is het heel simpel. We beginnen met een wereld waar gewoon geen groei is. Dus geen BBP-groei, geen winstgroei. Alles staat vast. Elk jaar maakt een bedrijf winst. Je koopt een aandeel en in dat geval koop je gewoon. Maakt niet uit welk aandeel je koopt. Maar je weet 100% zeker, dit is de winst die je krijgt elk jaar weer. Nou, dat aandeel levert toevallig dividenden. Die keert dividend uit. Dan is jouw rendement op dat moment, terwijl er geen groei is, bestaat uit je dividendrendement. Dus laat het dividendrendement zijn van 3%. Geen groei, heb je toch elk jaar een rendement van 3%. Mm-hmm. Als die wereldeconomie vervolgens gaat groeien, dan is dat eigenlijk de extra kers op de taart die je erbij krijgt. Want dan is het niet alleen zo dat je die 3% krijgt, maar zet je in principe ook nog in op de mogelijkheid dat zo'n bedrijf op een gegeven moment meer groei gaat laten zien en dus ook meer winstgroei gaat laten zien. En op die manier krijg je dus dat de wereldeconomie met, laten we zeggen, 2-3% groeit, terwijl die aandelenrendementen elk jaar hoger liggen.
Ik denk dat heel veel mensen hebben die vraag van hoe kan nou de beurs altijd zo hard groeien als de economie niet zo hard groeit?
Ja.
Dat betekent dus zelfs als de economie dus helemaal niet groeit, je nog steeds een goed rendement kan halen op de beurs.
Hangt natuurlijk wel af van welk aandeel je koopt. En kijk, een puur statische wereld bestaat uiteraard nooit. Dus ook bedrijven in een statische wereld die kunnen met elkaar concurreren. En daar kan er natuurlijk op een gegeven moment eentje omvallen. Dus je moet wel het juiste aandeel hebben gekocht. Maar ja, als je dan goed gespreid bent, dan denk ik dat de theorie in ieder geval redelijk opkomt.
Ja. Nou goed, in ieder geval interessant om even mee te beginnen, lijkt mij ook. Maar je bent hier om het met ons te hebben over obligaties. Je werkt voor BlackRock, daar ben je beleggingsstrateeg. Of zoals we dat in mooi Engels zeggen, Chief Investment Strategist. BlackRock, dat kennen wij van de uitgever van iShares, hè?
Ja, dat is een van de producten die door BlackRock wordt uitgegeven. Er zijn meerdere producten, hoor. Het is niet zozeer dat het enige product is. Anders zouden we misschien wel iShares hebben geheten. We zijn in principe, we doen eigenlijk heel veel. We zijn de grootste vermogensbeheerder van de wereld. We beheren voor onze klanten een gigantisch bedrag. Wat we dus proberen zo handig mogelijk te beleggen in alle markten die er zijn. Dus niet alleen aandelen, maar ook inderdaad obligaties, maar ook aan huizen. Private equity, private debt. Dus er zijn allerlei takken van sport die in andere podcasts ook nog een keertje besproken zouden kunnen worden. Maar in principe is het dus een heel groot bedrijf.
Jij bent een beetje het gezicht ervan in Nederland.
In Nederland, ja. Dus ik ben inderdaad de woordvoerder is misschien overdreven. Maar ik ben wel degene die de visies van BlackRock, die verwoord ik naar het publiek toe.
Ja, Ja. En nou ja, vandaag de visie van BlackRock dan, of misschien wel van jou persoonlijk, op obligaties. Ik weet nog heel goed dat wij ongeveer 3 jaar geleden, Pim, hebben wij het erover gehad. 25. Aflevering 25. En ik weet ook nog dat jij toen zei, ja, het is niet interessant op dit moment voor beleggers. Maar het is toch wel interessant om te snappen wat er niet interessant aan is. Dat was een heel mooi stukje logica van jou. Ik heb het allemaal even teruggeluisterd.
Ik ook. Dag voor je verjaardag was het.
Klopt. Ja, ik zag ook, 22 oktober. Ja. Wat vond je ervan?
Goede uitleg. Je kan er nog eindeloos veel langer over doorgaan. Hè? Dus daarom is denk ik deze update denk ik niet onaardig. Uh-huh. Maar het gaf een goed beeld van wat obligaties zijn. Maar ja, ik weet niet of het de bedoeling is dat iedereen verwezen wordt naar aflevering 25. Of dat we het gewoon nog een keer...
We gaan wel even in de vogelvlucht nog wel even behandelen. Ik denk dat 25 wel goed is om nog even te luisteren, ja. De basis.
Ja, maar misschien is het ook goed als jij even uitlegt waarom het toen niet interessant was. En dat we dan kunnen hebben daarna over waarom het nu misschien wel interessant is geworden.
Ja, nou dat was in 2020. Voor excuses voor iedereen die aflevering terugluistert. Want we zijn aardig gegroeid qua niveau. Slechte kwaliteit, geluid ook. We zijn gegroeid. De rente stond volgens mij -0.5% op dat moment. Dat was eigenlijk de basisreden waarom obligaties niet zo interessant zijn. Maar nu is de rente naar 4% gegaan. In Amerika zelfs hoger. Dus ja, dan is het dat is gewoon heel andere omstandigheden. Dus dan zijn obligaties in één keer interessant. Helemaal omdat er wordt verwacht, zover ik dat begrijp, dat de rente wel een beetje op zijn einde is qua verhoging. Ja. Dus dat zijn dan ook de ideale momenten volgens mij om iets met obligaties te willen doen. Dus dat was eigenlijk de reden. En het idee erachter was, het is wel goed om hier deze kennis te hebben, zodat als er een moment komt dat wel interessant, dat je in ieder geval wel weet wat het is.
Ja, want Lucas, kun jij ons nog even in een soort van vogelvlucht uitleggen waarom die rente zo belangrijk is voor of obligaties rendabel zijn of interessant om in te beleggen of niet?
Nou, je rendement als je een obligatie koopt over het algemeen wordt bepaald door die rente. Dus de coupon die op de obligatie staat is voor een belangrijk deel, niet totaal, maar is voor een belangrijk deel de bepalende factor van wat je rendement aan het einde van de rit zal zijn. Mm-hmm. Dus als er op de obligatie die je koopt een rente van 0 staat, wat dus 2 jaar geleden het geval was, ja, dan weet je eigenlijk vrij zeker dat je ook niet heel veel rendement gaat krijgen, namelijk 0. En je hebt ook geen enkele compensatie voor inflatie, hè? Dus het enige wat je krijgt is die rente. En je zit eigenlijk te wachten tot je aan het einde van de rit je geld weer terugkrijgt. Ja, nou, dat betekent dus dat als je inderdaad met een lage rente begint, dat je rendement per definitie nooit hoog zal zijn.
Ja.
En bij een hogere rente ligt dat natuurlijk beter. Maar mag ik even één andere vraag stellen? Want het is wel een interessant weetje die ik ook altijd bij pubquizzes gebruik. Als ik jullie nou vraag, welke markt denken jullie dat groter is? Wereldwijd, aandelen of obligaties?
Ja, dat is obligaties by far. Echt in een grotere factor.
Ik zou zeggen van ja, er zijn zoveel bedrijven, zoveel aandelen. Laat ik dan aandelen zeggen.
Ja, nou, als je de market cap van 2022 erbij pakt, is het ongeveer 50-50. Niet helemaal. Aandelen waren 62.000 miljard, dus 62 biljoen. Obligaties 68 biljoen. Dus een soort of mix. Dus,
ja.
Valt op zich wel mee. Ja. Maar
toch is het natuurlijk wel gelijk getrokken, omdat natuurlijk... Ja, obligaties vorig jaar flink zijn gezakt. En aandelen...
Ja, nou dat is denk ik aandelen ook. Ze gingen altijd zo'n beetje 10-15% naar beneden. Dus ik denk dat het min of meer tegelijkertijd naar beneden gegaan is. Maar goed, wat wel interessant is, als we het over financiële markten hebben, en dat merk ik in mijn eigen podcast ook altijd, dan heb je het eigenlijk altijd 80% van de tijd over aandelen. Daar gebeurt het, bedrijfsresultaten. En als je erover nadenkt, obligaties zijn minstens zo belangrijk als de aandelenmarkt. En we hebben het er inderdaad heel weinig over.
Ja, dat realiseerde ik ook tijdens het voorbereiden van deze podcast. Dat we hebben zo'n 150 afleveringen gemaakt over aandelen.
Ja.
Dit is de tweede over obligaties. De obligatiemarkt is super groot en ook best complex. Ja. Eigenlijk klopt die verhouding totaal niet.
Nee.
Ja, maar dat denk ik ook wel mee te maken heeft dat obligaties voornamelijk voor particuliere beleggers gewoon niet zo heel interessant zijn. En dat vooral de pensioenfondsen en zo erin zitten.
Ja, niet interessant en misschien ook wat ingewikkeld. Nou, het is niet ingewikkeld, maar het is versnipperd. En dat is denk ik wel, als je kijkt naar obligaties, wat is het verschil tussen... Nou, laat ik eerst beginnen. Wat is een obligatie? Dus ik haal nu eventjes de echte basis. Het is eigenlijk een lening. Die kan uitgegeven worden door een overheid of door een bedrijf. Hè? Dus iemand die heeft geld nodig en die zegt van nou goed, ik geef een obligatie uit. Bedrijven kunnen kiezen, die kunnen of aandelen uitgeven of obligaties. Soms doen ze het alle twee. Een overheid kan geen aandelen uitgeven. Dus die moet eigenlijk wel geld lenen. Die is te groot om dat bij een bank te doen. Dus die doet het eigenlijk standaard via obligaties. Dus overheden die financieren zich grotendeels door het uitgeven van obligatie.
Ja.
Nou, groot verschil tussen obligaties en aandelen. Aandeel geef je uit. Er is er één van. Hè? Dus mijn Apple share die kan ik aan jou geven. Dat is dezelfde Apple aandeel. Terwijl van obligaties, dus als je de Nederlandse overheid neemt. Die heeft niet één obligatie. Nee, die heeft wel tientallen verschillende obligaties.
Ja.
Dus die geeft elk jaar geeft die weer nieuwe obligaties. En waarom hebben ze er niet één? Hè? Waarom doe je niet gewoon één obligatie? Dat zou eventueel kunnen. Dat doe je omdat je eigenlijk bij obligaties is de looptijd ligt vast. Dus je weet, ik geef een obligatie uit. Ik beloof dat ik elk jaar een rente, een coupon ga betalen. En na de afloop, dat is meestal 10 jaar, betaal ik die obligatie terug.
Ja.
Nou, dat is prima. Behalve dan dat 1 jaar later is die 10-jarige obligatie. Nog een 9-jarige obligatie. En nog een jaar later heb je 8. En elke keer geef je weer nieuw uit. Dus je hebt niet 1 obligatie. Nee, je hebt gewoon een reeks aan obligaties die allemaal net iets anders zijn. En dat maakt het dat die markt eigenlijk anders dan die aandelenmarkt, waar je 1 aandeel hebt, is heel versnipperd. Dus als ik zeg van doe mij een aandeel en ik noem de naam, dan weet ik wat ik krijg. Doe mij een obligatie en ik noem de naam. Ja, moet totaal afwachten wat ik krijg. Ja. Dat maakt het ondoorzichtelijk.
Het is een beetje hetzelfde als bij bedrijven. Als je daar naar de schulden kijkt, dan zie je dat er vaak meerdere momenten zijn dat het afloopt. En elke keer heeft het weer een andere rente. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde. Je hebt gewoon meerdere keren schuld gefinancierd via een bedrijfsobligaties. En die hebben natuurlijk allemaal andere rente, omdat ze op andere momenten zijn afgesloten.
Ja.
En dan zie je ook een beetje wanneer de herfinanciering plaatsvindt.
Ja, nee, dat klopt. Maar dat maakt dus inderdaad, ook als je naar bedrijfsobligaties kijkt, ja, daar heb je er ook gewoon meerdere van. Nogmaals, een aandeel Apple, daar heb je er gewoon 1 van. En die kan je natuurlijk wel in verschillende regio's in de wereld misschien verhandelen. Maar het is allemaal dezelfde structuur. Je hebt recht op hetzelfde winst die eronder ligt. Maar die obligaties die kunnen totaal anders zijn.
Heb je een idee hoeveel procent van de schuld eigenlijk dat dan elk jaar wordt geherfinancierd of is nieuw? Is dat bekend? Want ik neem aan dat er dan ook heel veel herfinanciering is elke keer.
Ja, nou dat hangt heel erg sterk af van het bedrijf of de overheid waar je naar kijkt. Hè. Dus het heeft eigenlijk waar iedereen al meestal naar kijkt is de gemiddelde looptijd van de uitstaande schuld. En dat verschilt heel sterk per land. Dus als je bijvoorbeeld Engeland neemt, die geeft een 30-jarige obligatie uit. Nou ja, de kans dat die ooit weer een keertje geherfinancierd... Nou, je moet 30 jaar wachten voordat die weer geherfinancierd moet worden. Dus dat duurt veel langer. Terwijl Amerika bijvoorbeeld de laatste tijd zie je dat ze juist veel korter aan het financieren zijn. Dus dan betekent het eigenlijk dat een groter deel van je elk jaar van je schuld geherfinancierd. Dus het is niet een vast bedrag wat je voor iedereen kan stellen. Als ik moet schatten, dat ligt ergens tussen de 8% en 15%. Dat zou een ruwe schatting zijn.
Want dat is het. De 9 van de 10 keer wordt schuld natuurlijk gewoon doorgerold eigenlijk. Schulden worden niet echt afgelost.
Nee, nou ja, degene die de obligatie heeft, die krijgt geld terug. Maar om dat te financieren wordt er een nieuwe obligatie uitgegeven. Waardoor, dus ja, de individuele belegger krijgt zijn geld wel. Maar de uitgevende instantie, dus de overheid of het bedrijf, daar verandert eigenlijk niks. Ja, technisch blijft de schuld in dat geval hetzelfde.
Ja, dus zo blijven we allemaal lekker bezig.
Ja. En dat is ook wel weer een wezenlijk onderdeel. Verschil tussen aandelen en obligaties. Bij aandelen, als je het koopt, moet je op een gegeven moment denken van, nou ja, wanneer ga ik het weer verkopen? Of ja, tenzij je denkt van, ik verkoop het nooit. Hold on for dear life. Maar je hebt op een gegeven moment dat je denkt van, nou, nu is het wel mooi geweest, nu ga ik verkopen. Bij obligaties, ja, zelfs als je niks doet, op een gegeven moment wordt dat ding voor jou, ja, loopt die af en is die dus eigenlijk verkocht. Dus dan krijg je opeens weer geld op je bank. Dus bij aandelen kan je eigenlijk heel passief denken, nou, ik stap in en ik kijk over 100 jaar nog wel, of ik dan nog leef, of ik dat nog de moeite waard vind. Bij obligaties, ja, elke 10 jaar, of misschien zelfs eerder, word je geconfronteerd met het feit van, ja, nu moet ik toch weer nadenken wat ik met mijn geld ga doen. Mm-hmm. Want ja, dat geld komt opeens op je bankrekening te staan.
Yeah. Ja.
En je hebt het gehad over staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Kan je nog wat meer dingen uitleggen, zoals de nominale waarde, couponrente en yield to majority?
Alle termen die langskomen. even kijken, de nominale waarde, dat is eigenlijk de waarde die staat op de obligatie zelf, die uitgegeven is. En dat is de waarde die je terugkrijgt. Dus
dat is de hele lening eigenlijk?
Ja, nee, het bedrag. Dus obligaties, kijk, sommige aandelen kan je handelen op 2 euro, sommige op 8 euro, sommige op 100 euro, maar niet zelf leidt. Obligaties worden meestal uitgegeven in coupures van 1000. 1000 euro, 1000 pond, 1000 dollar. Sommige bedrijfsobligaties zijn trouwens in honderdduizenden. Dus die zijn groter, minder liquide. Dus het is niet zo dat het overal 1000 is, maar 1000 is de norm. Dat is de nominale waarde. Die staat eigenlijk op de obligatie zelf. En dat is het bedrag wat je aan het einde van de rit terugkrijgt. Dus misschien een ingewikkeld voorbeeld. Maar toen de rente negatief was in Europa, dus 2 jaar geleden, toen stond de kapitaalmarktrente op -0.5%. Je kan niet een obligatie kopen en dat dan vervolgens de Belastingdienst elk half jaar of elk jaar bij jou aankomt kloppen, geef mij mijn 0.5% rente. Het hele systeem is ingericht dat je als Belastingdienst juist elk jaar 0.5% rente betaalt.
Ja.
Dus hoe krijg je dan toch voor elkaar dat je een negatieve rente krijgt? Nou, dan geef je een obligatie uit op nominale waarde 1000. Maar de allereerste keer dat die verhandelt, zal die niet op 1000 handelen, maar waarschijnlijk op 1080. Dus op een hogere waarde.
Ja.
als koper van die obligatie weet je dat je 1000 terugkrijgt. Je betaalt 1080. Nou, dan kan je zelf terugrekenen wat ongeveer je negatief rendement is. En dat is dan die -0.5%. Dus de nominale waarde zegt niks over de waarde van de... Ja, die zegt iets over de waarde van wat je terugkrijgt. Maar de marktwaarde kan behoorlijk afwijken van de nominale waarde.
Ja, want dat is denk ik wel iets goed om te realiseren... dat een obligatie best wel kan schommelen in prijs. Dus het wordt natuurlijk uitgegeven dan zeg op 1000.
Ja.
Maar in die tussentijd... kan de rente veranderen. En dan gaat dus de koers van die obligatie gaat ook heen en weer.
Ja.
Maar de couponrente blijft natuurlijk wel gewoon hetzelfde.
Want die koers gaat heen en weer omdat mensen het interessanter vinden met een bepaalde rente dan met een andere rente.
Nou ja, kijk, als jij een obligatie hebt gekocht die 2 jaar geleden is uitgegeven. Nou, en die heeft nog een resttijd van 8 jaar. En je had een rente, een coupon van 0 en de nominale waarde is op 1000. Mm-hmm. En je koopt nu een obligatie. Ja, nu kan je obligaties kopen met een coupon van 2-3%. Welk van de twee koop je liever?
Dus
dan koop je liever die nieuwe. Want
ja.
En dat betekent eigenlijk dat niemand die oude wil hebben. Dus de prijs van die oude zal dan onder druk komen te staan. En dat is eigenlijk het verschil ook met een vaste lening. Als je een banklening hebt, die prijs zit vast. Maar dit is verhandelbaar. Dus je kan elk moment kan je instappen en uitstappen. Maar dat betekent ook dat er natuurlijk een risico aan vast zit. Op het moment dat je echt kan handelen... Ja, dan kan de prijs op een gegeven moment ook een keer fors lager of fors hoger staan.
Maar, dus eigenlijk is het dan het timingseffect en het soort van het marktvoorspellen wel heel veel invloed op.
Kan. Nou ja, kijk, als je en het is jammer, dat is altijd een nadeel van een podcast. Je kan niet een grafiek laten zien, maar als je puur kijkt naar wat nou eigenlijk de normale volatiliteit is van de prijs van een obligatie. Dus hoeveel had je er nou op kunnen verliezen? En je kijkt naar die historie vanaf 2020 en terug. De langste serie die daarvan is geloof ik 1973. Dan heb je het over de Amerikaanse markt. Nou, wat zag je dan eigenlijk? Dat er zo af en toe wel eens wat verlies was. Hè? Dus wat je in de aandelenmarkt ook hebt. Hè? De drawdown. Wat heb je nou eigenlijk verloren als je net precies op het verkeerde moment bent ingestapt?
Ja.
Nou, die verliezen die in allerergste geval was wel eens een keertje 10%. Maar dat bleef altijd heel beperkt. Dus 10% was je maximaal verlies. En het veerde vrij snel weer terug. Nou, bij aandelen, als je wat langer in de markt zit, weet je dat er ook echt van die drawdowns kunnen zijn van wel 50%.
Ja.
En dat het soms wel jaren duurt voordat we er ooit weer terug gaan.
Dus hoe kan dat er hier niet zo is?
Nou ja, dat heeft te maken met het feit dat uiteindelijk weet je dat je je geld terugkrijgt op die nominale waarde. Dus dat betekent ook dat je volatiliteit daardoor laag is.
Een ankerpunt eigenlijk.
Ankerpunt,
maar dat betekent wel dat hoe meer die in de toekomst ligt, hoe volatieler die wordt.
Ja, dus inderdaad, als je een obligatie koopt van 30 jaar... en dat zijn natuurlijk nu ook de voorbeelden die eronder gaan... er zijn ook obligaties uitgegeven in 2020 die wel 100 jaar liepen.
Die Oostenrijkse.
Die Oostenrijkse, die handelt dus nu... terwijl de waarde natuurlijk terugloopt op 1000, die handelt nu op 300.
70% verlies.
Ja, als je op dat moment was ingestapt, heb je nu 70% verlies. Maar, zegt dan de gemiddelde obligatiebelegger, nee, is geen verlies... Want je krijgt uiteindelijk je 1000 terug.
Ja.
Maar dat gaat hij zelf niet meemaken.
Nee, nou ja, in die 100 jaar ga je dat niet meemaken. Nee, dus ik heb altijd heel veel moeite gehad met de aanduiding dat staatsobligaties een veilige belegging zijn. Want dat zijn ze helemaal niet. Als je puur kijkt naar wat schreef net, zeg maar, wat je maximale verlies was in die periode tot 2020. Als je dan vervolgens kijkt wat er na 2020 is gebeurd. Nou, daar zie je dus gewoon verliezen van bijvoorbeeld in de Britse obligatiemarkt van wel 35%.
Nou, ik heb dus even als voorbereiding even door een aantal gewoon obligatie-ETF's heen geklikt.
Ja.
En ik heb gewoon obligatie-ETF's gezien die in 2022, dat is vorig jaar, gewoon -34%.
Ja.
Nou, maar dat rijmt totaal niet met het idee... Ja, obligaties
zijn
veilig, veel beter dan aandelen. Ja. Ja, dat moet je doen als je richting pensioen gaat.
Ja. Dus in die zin, toen wij het erover hadden... toen was het niet alleen niet interessant... maar eigenlijk ook gewoon levensgevaarlijk
om te
beleggen.
Klopt. Dus het klopt helemaal. Dan ga ik eerst zeggen dat het toch wel veilig is. In die zin, je weet wel wat je terugkrijgt. Hè? Ja, vanuitgaande dat die overheid niet failliet gaat. Dat is dan nog een risico wat je hebt. Maar goed, als je in Duitsland belegt... of de Duitse staatsobligatie belegt... en de Amerikaanse staatsobligatie belegt... kan je dan zeggen, van dat valt allemaal mee. Die 1000 ga ik krijgen. Dus dat is wel de zekerheid.
Ja.
En dat heeft natuurlijk wel een soort van toegevoegde waarde. Er is een zekerheid. Daar zit dan weer één kanttekening aan... Ja, dus die kopers van die 100-jarige staatslening... die krijgen hun geld inderdaad wel terug. Over, nu nog 98 jaar. Maar over die hele periode word je niet gecompenseerd voor je inflatierisico.
Ja, want dat is wat ik net vraag. Hoe zit het met de reële rente?
Ja, nou, dat is dus heel pijnlijk.
Het risico is het, want je weet de komende 30 jaar niet wat inflatie gaat.
De reële rente is de rente min de inflatie,
ja. strikt genomen is dat de definitie. Ja. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk je grootste risico als je een obligatie koopt. Je hebt de zekerheid dat je je geld terugkrijgt, maar je hebt niet de zekerheid wat je vervolgens nog kan kopen van dat geld wat je terugkrijgt. Dus als jij nu een obligatie koopt en over 10 jaar krijg je je geld terug, ja, weet jij veel wat er met koopkracht van dat geld gebeurd is. Dus in nominale termen kan je zeggen, nou, als ik maar gewoon alles vasthoud tot het einde, nou, geen verlies, zie je. Hartstikke safe. Maar ja, in reële termen, dus wat ik er inderdaad koopkracht technisch mee kan met diezelfde 1000 euro, dat moet je maar afwachten.
Ja, maar dan ben je, als je het alleen maar in absolute hebt, ben je jezelf wel een beetje voor de gek aan het houden.
Ja, nou ja, goed. Ja en nee. Er zijn natuurlijk wel echt producten die hier, dus pensioenfondsen, die willen bijvoorbeeld zeker weten dat ze bepaalde uitgaven kunnen doen op een bepaald moment. Nou, dan is het hartstikke handig dat er precies op dat moment een obligatie is die vrijvalt. Want dan hebben ze het geld. Dan hoeven ze niet in die aandelenmarkt. Kijk,
maar dan kan je ook niet indexeren.
Nee, dat is inderdaad, dus dat is inderdaad het risico. Dat, ja, nominaal voldoe je aan je verplichting, maar inderdaad in reële termen voldoe je dat niet.
Dan heb je allemaal ook als pensioenfonds.
Ja, moet je hier ook wel degelijk rekening maken. Klopt, ja.
Ja.
Maar als je alles in aandelen zou doen, ja, op het moment dat jij dus dan elke maandelijkse last hebt, dus je moet elke maand optrekken, dan moet je ook echt verkopen, ook als die markt op een gegeven moment 50% laag is. En dat is natuurlijk een nadeel van aandelen. Het kan heel zwaar tegenzitten. Ja, en dan moet je eigenlijk liquideren op het laagste punt. Wil je dat? Nou, daar heb je dus obligatie voor.
Ja, je hebt dan de liquidatie. Ja, oké. Okay, ja. Wat is nou echt een goede reden dan om obligatie te kopen? We hebben natuurlijk, ja, als je richting je pensioen gaat, maar voor zeg, als je nog meer dan 15, 20 jaar te gaan hebt.
Ja.
Want ik kan niet echt voor mezelf een goede case bouwen dat ik zeg, ja, dit is interessant.
Nee, dat ben ik mee eens. Dus, en dan kan je eigenlijk ook wel, er zijn redenen. Maar laat ik dan eerst even beginnen. Wat krijg je nou eigenlijk voor een obligatie? Dus als je het hebt over wat voor rendement kan je nou eigenlijk verwachten als je in obligaties belegt, heb je altijd een hele mooie overzicht van Dimson, Mars en Staunton. Die hebben een gigantische database. En die kijken niet alleen naar Amerika, want we zijn altijd heel erg geneigd om alleen naar die Amerikaanse markt te kijken. Maar die hebben voor, nou, ik geloof 20 geïndustrialiseerde landen de rendementen bekeken van wat je nou eigenlijk verdient als je in aandelen belegt. En wat je dan in obligaties belegt.
Hmm.
Nou, en dan ook nog eens in reële termen. Dat is een hele tabel. Je kan ook in de nominale termen zien, maar in reële termen. Nou, een reële rendement mediaan. Dus niet alleen van Amerika, maar gewoon de hele wereld. Het jaarlijkse rendement was dan 4,4% in reële termen. Nou, hartstikke mooi.
Dat is wel netjes.
Ja, netjes, ja.
Maar er zitten ook heel veel bedrijfsobligaties in.
Nee, dit is equities. Dit is aandelen. Sorry, dit is de aandelen.
Oh, 4,4.
Okay. Nee, anders zou je ook zeggen, daar doe ik het wel voor.
Ja.
Nee, nu ga ik dus naar de obligaties. Die bedraagt 1%. Dus je hebt over de lange termijn heb je duidelijk lager reëel rendement. Dus dat is ook een reden dat je zegt, ja, waarom zou ik dit dan willen hebben? Nou, een van de argumenten die vaak genoemd wordt, eentje die het afgelopen jaar in elk geval ook niet is opgegaan, maar eentje die klassiek altijd genoemd wordt, is dat obligaties een soort van buffer zijn.
Ja.
Op het moment dat het fout gaat in aandelen, dan zie je over het algemeen, dan rent iedereen naar de veilige haven. En nou, we hebben al besproken in hoeverre is dat veilig. Mm-hmm. Maar goed, tot 2020 werd het inderdaad gezien als de veilige haven.
Ja. 60-40 portefeuille bijvoorbeeld.
Inderdaad, ja. Dus dan heb je 60% in aandelen, 40% in obligaties. Nou, waarom zit je dan die 40% in obligaties? Omdat als het fout gaat in die aandelen, je altijd ziet dat de beleggers over het algemeen naar die obligatiemarkt gaan, waardoor de koersen in die obligatiemarkt juist omhoog gaan.
Werd het ook voor 2020 dan ook gezien als een hedge?
Ja, nou ja, geen perfecte hedge, maar wel een soort van buffer. Dat is eigenlijk wat je.
Of een hedge wordt natuurlijk gezegd dat het contra reageert.
Ja.
Gebeurde dat vroeger?
Ja, dat
is
ook gebeurd.
Oh, dus dan is het wel echt een hedge natuurlijk.
Nou ja, niet altijd. Hè. Er zijn altijd wel hier en daar uitzonderingen te vinden waarbij het niet gebeurde. Maar eigenlijk was het wel min of meer normaal om te zien dat op het moment dat de aandelen hard naar beneden gingen, dat je op zijn minst zag dat je obligaties bleven liggen of zelfs omhoog ging. Dus het was een compensatie. Nou was dat natuurlijk een compensatie van misschien niet heel veel. Want als je weet dat aandelen 50% naar beneden kunnen gaan, ja, die obligaties die gaan wel wat omhoog, maar die gaan zeker niet 50% omhoog.
Maar dan kan je herbalanceren.
Ja, dan kan je herbalanceren. Maar goed, vanuit risicotermen, of je nou 60-40 zit, dan weet je eigenlijk dat als die aandelen 50% naar beneden gaan, dat je volledig portefeuille alsnog naar beneden gaat.
Ja, maar je hebt wel een drag natuurlijk.
Ja, dus als je mij vraagt wat is nou een toegevoegde waarde van obligaties, dan was dit, of is nog steeds, dit is een van de argumenten die je hoort van je moet niet alleen in aandelen zitten, je moet ook een deel van je portefeuille in die obligaties zetten. Nou, dat argument ging eigenlijk niet op toen jullie de vorige keer die podcast opnamen.
Nee.
Want toen stond die rente op nul, stond niet eens op nul, stond op min een half. En de enige manier voor obligaties om dan nog compensatie te bieden is dat je van een rente van min een half naar een rente van min 1 gaat. Want dan gaat de koers van de obligatie, de onderliggende koers, gaat dan nog wel omhoog. Nou, dat kan. Hè. Je kan van min een half, kan je nog
ga je speculeren op rente.
Op een gegeven moment, ergens zit de grens. Ja. Van min 1 zou je nog naar min 2 kunnen gaan. Min 2, maar op een gegeven moment houdt het op. Dus ergens weet je dat die bufferfunctie op een goed moment op is, vervallen is. En dat was eigenlijk achteraf gezien, was dat al in 2020. Je zat al met negatieve rentes. Het feit dat de waarde van je obligatie daardoor een soort van top had bereikt. Veel hoger kon het niet. Ja, dan had het eigenlijk niet zo heel veel zin om...
Wij hebben eigenlijk even on record staan dat wij dat gewoon even heel goed hebben gezien.
Heel goed. Qua prima, ja.
Ja. Nou, ik heb toen ook gezegd dat ik wel misschien op termijn dan, als de omstandigheden zouden veranderen, dat obligaties voor mij misschien wel interessant zouden zijn.
Ja, maar om aan te geven dat het denk ik niet zo is, is dat je natuurlijk, je gaf 1% aan, maar we hebben in Nederland ook vermogensbelasting. Ja. Boven de 57.000 volgens mij, zonder fiscaal partner. Dat betekent eigenlijk dat je eigenlijk jouw reële rendement in de min is. Dus dan heeft het, ik vind als je bijvoorbeeld weet dat je gaat verliezen, dan doe je niet aan risicomanagement, dat is gewoon dom.
Ah, dit is een beetje, want het reële rendement is natuurlijk langjarig in reële termen verschillende markten. Ik vind dat wel moeilijk. De belasting is namelijk nominaal. Dus ik weet niet, als je nominaal zit, ligt het hoger. Dus zou je nog kunnen zeggen, er is een goede reden om binnen het Nederlandse systeem ook in obligaties te brengen.
Maar ook als je het afzet tegen spaarrente. Want het gat tussen spaarrente en obligaties is kleiner. Dus het is eigenlijk voordeliger om op een spaarrekening te zetten. Dan en dan heb je ook nog eens minder risico.
Ja, nou, op dit moment kan je inderdaad zeggen, van ja, gegeven de hoogte van de kapitaalmarkt en de belasting, is het nog steeds niet heel erg interessant voor Nederlanders om dit als beleggingsobject te zien.
Mm, ja. Ja.
Maar goed, waarom dus beleggen in obligaties? Nou ja, dat hangt heel sterk af van het moment of het koopwaardig is. En wat je sowieso kan zeggen is dat het koopwaardig moment een stuk verbeterd ten opzichte van 2020. 2020 hadden jullie goed gezien dat je er van weg moet blijven. Op een goed moment begint het interessant te worden. Dus, en of dat nou al bij deze renteniveau is, dat moet je natuurlijk afvragen.
Ja, je zou nu eventueel nog het voordeel kunnen hebben dat je hebt nu best wel een redelijke coupon.
Ja.
Maar je hebt ook nog eventueel de upside, dat als de rente verlaagd wordt, dat je natuurlijk nog je koers weer pakt. Want is er een regel voor dat bijvoorbeeld 1% renteverlaging van de Fed of de ECB, hoeveel effect dat dan gaat hebben op jouw koers? Is daar een soort van trucje voor?
Nee. Kijk, en dat is dan ook weer verwarrend. Je hebt het over de rente, maar er is niet de rente. Je hebt eigenlijk twee rentemarkten. Eén is de geldmarktrente. Dat is het terrein waar de centrale banken actief zijn. Dus die bepalen eigenlijk min of meer wat de depositorente is en dergelijke. En wij hebben het hier, in de obligatiemarkt hebben we het eigenlijk over de kapitaalmarktrente.
Ja.
En een renteverlaging van de ECB of de Fed kan tot ook een rentedaling van de kapitaalmarktrente leiden. Maar dat hoeft niet.
Hoeft niet, ja. Nee. Okay.
Dus bijvoorbeeld als je denkt van de huidige situatie waarbij de Federal Reserve zegt, nou oké, we zijn klaar, we gaan nu de rente verlagen. Ik verwacht eigenlijk wel hoor dat dan de kapitaalmarktrente naar beneden gaat. Maar tegelijkertijd zie je dat het overheidstekort nog heel groot is. En de centrale banken die kopen geen obligaties meer. Dus het kan best zijn dat daardoor de kapitaalmarktrente, de rentevergoeding die zeg maar geëist wordt in de obligatiemarkt, dat die juist niet naar beneden gaat, maar juist verder door
blijft. Ja, die prijzen er een risico in. Eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. En ook als je nu kijkt naar het verschil tussen de korte rente, dus de 2-jarige rente en de 10-jarige rente. De 2-jarige rente in Amerika ligt op dit moment boven die van de 10-jarige rente. Dat is eigenlijk ook heel erg ongewoon.
Dat noemen ze een inverse yield curve.
Ja, een inverse yield curve. Ja, de yield curve, dat is normaal, is dat een oplopend patroon. Dus hoe korter de looptijd, hoe lager de rente, hoe minder onzekerheid. Hè. Dus dan hoef je ook minder onzekerheidsvergoeding te krijgen. Mm. Hoe langer de looptijd, hoe meer onzekerheid. Denk bijvoorbeeld aan die inflatie. Dus dan over het algemeen verwacht je dat die lange rente op een hoger niveau ligt dan de korte. Maar als de centrale bank vrij agressief de rente aan het verhogen is, hè, wat we de afgelopen tijd hebben gezien, dan komt het wel eens voor dat die korte rente boven de 10 jaar.
Dan wordt er dus verwacht dat de rente over
een jaar,
in een langere periode naar beneden gaat.
Ja, op een gegeven moment dat is de verwachting die daar eigenlijk achter zit. Nou, op het moment dat ze dus dan beginnen met die verlaging, hoeft het niet zo te zijn dat de 10-jarige rente automatisch ook meedaalt. Want anders blijf je eigenlijk altijd een inverse yield curve krijgen. Nou, het kan dus best zijn dat die 10-jarige blijft liggen. Dus de korte rente verlagen. Dus als je zegt van nou goed, de Federal Reserve verlaagt de rente met 25 basispunten. Wat gaat er dan met de obligatiemarkt gebeuren? Dat weet je dus niet. Dat is niet vast te zeggen.
Maar als het echt flink verlaagd wordt, dan weet je wel dat de kapitaalmarktrente uiteindelijk wel meegaat.
Ja, en dat is dus een andere term die we nog niet genoemd hebben. De mate van rentegevoeligheid. Dat heet duratie. Dus hoe zwaar reageert nou eigenlijk de prijs van een obligatie op een algemene daling van de rente in de algemene rentemarkt. In die zin geeft het een goede indicatie. Dus hoe hoger de duratie, hoe meer de prijs van de obligatie gaat dalen op het moment dat de rente ook beweegt. Daarnaast de duratie, dus het heeft een beetje een dubbelfunctie, is het ook eigenlijk de gemiddelde resterende looptijd van een obligatie. Dus je kan per obligatie kun je vaststellen wat is de duratie. En ook voor de hele obligatiemarkt kun je vaststellen wat de duratie is. Nou, hoe langer die duratie, hoe gevoeliger natuurlijk die markt is. Dus bijvoorbeeld, wat ik eerder al zei, in het VK hebben ze een 30-jarige obligatie. Daardoor is de duratie, dus de resterende looptijd voor de hele obligatiemarkt in Engeland relatief lang. Ligt 12 jaar geloof ik zo'n beetje. Mm-hmm. Waar dat in Europa, dus in Nederland en Duitsland zo'n beetje rond de 7-8 ligt. Dus, ja. En misschien heb ik de getallen verkeerd, maar er zit echt een gat tussen. Dat betekent dus dat de Britse obligatiemarkt veel rentegevoeliger is. Veel meer volatiliteit kent dan de Duitse en de Nederlandse.
Ja, want ik heb wel gelezen dat het gaat om duration, quality en yield.
Ja.
Dus je hebt natuurlijk nu duration uitgelegd. En dan als we dan naar de quality gaan, dan kom je heel erg bij die credit ratings uit, denk
klopt.
Ik. Hè?
Ja.
En maar welke quality hebben we het dan over?
Nou, er zijn de drie bureaus, S&P, Moody's en Fitch. Die geven eigenlijk aan wat de risico, denk ik, is van het. En dan heb je dan investment grade en high yield. Dat zijn een beetje de twee categorieën.
Ja, dat zijn de grote scheidslijn.
Ja, en die worden dan uitgedrukt in, misschien heb je dat wel gezien, AAA en A en A, B, B, C.
Ja.
Nu is het eigenlijk de. In ieder geval, dat is mijn vraag eigenlijk. Als ik daar naar al die modellen kijk.
Ja.
Hoe kan ik nou inschatten wat het risico is van AAA vergeleken met A? En is het verschil dan tussen BBB en B hetzelfde als AA en A?
Ja.
Ja. Hoe kan je dat inschatten, dat risico? Want het is leuk al die risicocategorieën, maar hoe...
Nou ja, goed, op zich is het, dat is een goede vraag. Je kan het googlen, althans dat heb ik vanmorgen ook nog gedaan. Want dit zijn natuurlijk van die dingen die ik niet helemaal op mijn netvlies heb. Ik heb geloof ik gegoogeld op de term credit rating en default risk. En dan krijg je een keurig tabel waarbij ze van een bepaalde rating laten zien hoe groot is nou de kans als je een AAA gereten obligatie hebt. Hoe groot is nou de kans dat je binnen 1 jaar failliet gaat, 2 jaar, 3 jaar enzovoort. Nou, dat is een hele tabel. Je hebt het voor AAA, je hebt het AAA plus, AA, AA min enzovoort. Dus je kan zo'n hele tabel. En dan zie je natuurlijk dat hoe hoger je rating is, hoe kleiner de kans is dat je binnen 1 jaar of zelfs binnen 10 jaar failliet gaat.
En dat die lening dus niet terug wordt betaald. Dat is het
dat is je risico. Ja. En dat is trouwens ook nog wel een wezenlijk verschil tussen een aandeel en een obligatie, wat ik nog niet genoemd heb. Bij als je het hebt over een faillissement. Als aandeelhouder ben je het laatste in de rij om zeg maar nog iets te krijgen van wat er over is.
Ja.
Dus als zo'n bedrijf failliet gaat, dan zijn er natuurlijk nog bedrijfspanden. Je hebt nog patenten, dingen die je nog kan verkopen. Dus werknemers kan je meestal niet verkopen.
Voorraad.
Voorraad, dat soort dingen. Dus dan gaat een curator gaat zitten kijken, oké, wat heb ik nog? Dus wat resteert er nog aan waarde? En dan vervolgens wordt dat verdeeld. Maar dat gaat naar rato van welke plek je in de rij hebt. De Belastingdienst staat meestal helemaal vooraan. Dus die krijgt als eerste zijn geld terug. Dan krijg je de obligatiehouders en dan de aandeelhouders. En er zitten allemaal gradaties in. En werknemers hebben daar ook een. Dus er zijn bepaalde rangen en standen waarin dat wordt verdeeld.
Ja.
Als aandeelhouder ben je de laatste.
Ja.
Dus als een bedrijf failliet gaat, kan je eigenlijk heel vaak toch wel concluderen dat je al je geld kwijt bent. Bij een obligatie is dat niet zo. Dus soms, en dat heeft dan de recovery rate, soms kan je nog best wel wat terugverdienen.
Mm.
Dus bijvoorbeeld, op een gegeven moment ging Lehman failliet. En toen zijn er allemaal handige jongens geweest. Die hebben gezegd, nou geef mij die Lehman obligaties maar. Ik koop ze wel voor 14 cent of zoiets. En daar bleek dan toch nog weer een recovery waarde van. Nou weet ik zeg het al helemaal, haal ik je uit mijn grote duim. Maar van 10 euro te zitten. Nou, dan heb je een mooie inbelegging.
Yeah.
Dus dat is weer een hele andere tak van sport. Van mensen die zich daar helemaal in specialiseren. Distressed debt.
Oh, van, interessant.
Onderzoeken doen van, oké, wat is de waarde nu? En wat denk ik dat er eigenlijk uit de verkoop van de inboedel nog naar boven komt?
Ik hoor Howard Marks, die zijn wekelijkse brief volgens mij.
Ja.
Daar hoor ik hem over. Daar zit hij een beetje in die hoek.
Ja. Dus als, maar goed, als je teruggaat naar die ratings. Dus als ik nu even die tabel pak, AAA. Nou, de kans dat je in 10 jaar failliet gaat is 0,7%. En dit is gebaseerd op historische waarden. Dus niet zozeer op wat zij denken. Maar als je dan bijvoorbeeld naar BBB gaat, BBB, dan is het 3%.
Dat valt nog in investment grade. Hè?
Dat valt nog in de
grens.
Ja, en dat terugkomt op je vraag van als je van AAA naar AA gaat, is dat veel? Nou, dat verschilt een klein beetje. Dus, maar er zit een heel duidelijke harde scheidslijn tussen BBB en BB. Dus BBB of BBB. Want dat is nou precies de grens tussen investment grade en high yield. En high yield noemt men ook wel eens de junk bonds. Dat geeft wel aan.
Want om die investment grade, dus eigenlijk een categorie gemaakt waar bijvoorbeeld pensioenfondsen en zo dan in investment grade moeten blijven.
Ja.
En die mogen dan niet in...
Ze mogen wel een high yield. Mag wel. Maar
een x-percentage of zo. Ze mogen...
Nou ja, dat is net zoals bij aandelen. Je kan niet alles op rood zetten. Dus je mag niet 100% in aandelen. Dat klopt. En er zit gewoon een risicogewicht aan. Je mag best in high yield zitten als je dat wil.
Ja, maar dit is eigenlijk, als ik het zo zie, je hebt natuurlijk A is heel veilig en dan ga je helemaal naar beneden. Ja. D, dat is minder veilig, ja. Want je hebt heel veel default. Ja. Maar je krijgt natuurlijk wel een hogere yield voor.
Ja, nou, dat hangt er vanaf. Kijk, D, er zit natuurlijk, D is trouwens...
Een coupon bedoel ik dan, hè? Gewoon couponrente.
Jawel, nee, maar goed, vanaf C, de triple C, zit je volgens mij al in de fase dat je al problemen hebt met couponbetaling.
Ah, oké.
Dus dan is het al niet helemaal zeker meer of je überhaupt je inleg terugkrijgt, laat staan je coupon. Dus okay. Bij D is het geloof ik sowieso stopgezet. Dus, maar goed, de heel specifieke bepalingen ken ik niet, maar dat is natuurlijk je risico. Je kan wel denken van, nou, ik waag dat gokje en dan krijgt die coupon wel. Maar stel dat, en dat is natuurlijk niet helemaal, een bedrijf wat in het probleem is, dat handelt natuurlijk niet meer op die nominale waarde, waarschijnlijk lager. Nou, dan kan je denken van, als ik die nu koop en terugreken, mijn yield to maturity zal dan 30% zijn. Dat klinkt heel goed. Hè? 30% dat klinkt beter dan een gemiddelde aandeelmarkt. Maar goed, de kans is natuurlijk best aanwezig dat dat bedrijf over een half jaar failliet is. Dus dan is jouw rendement nul. Dus niet,
ja, het is een beetje vergelijkbaar met een hoge aandeel met hoge dividend yield. Ja. Dat klinkt natuurlijk interessant als je dat doorrekent. Maar de kans dat ze dat dividend niet houdbaar is, is dan weer aanzienlijk.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Maar het is dus best lastig om dan in te kunnen schatten als je een AAA, dus triple E, staatsobligatie neemt, dan krijg je daar bijvoorbeeld 2% couponrente voor. Of je neemt triple B, dan krijg je bijvoorbeeld 5% voor.
Ja.
Hoe kan je dat nou goed inschatten? Wat nou, dat vind ik zo lastig.
Ja, nou, dat is het ook. Vandaar dat het ook echt wel een soort van aparte sport is. Kijk, dat hangt natuurlijk heel sterk af van de, met name de stand van de wereldeconomie. Dus op het moment dat jij een triple B of een double B koopt, kan helemaal goed gaan. Maar het gaat natuurlijk sneller goed op het moment dat de wind in de zeil is. Dus op het moment dat het economische groei goed is, op het moment dat die rente misschien weer gaat verlagen, op het moment dat er heel veel kas is, iedereen denkt van, ik vind het wel leuk om fast food delivery service voor gratis te financieren. Op het moment dat dat soort zaken allemaal spelen, ja, dan lijkt het een hele goede belegging te zijn. Maar ja, dat kan op een gegeven moment natuurlijk keren. Dus eigenlijk is de vraag van, god, hoe gaat de wereld? Dus op het moment dat je een recessie krijgt, zal je al uiteraard zien het aantal faillissementen oplopen.
Ja, maar dan ben je wel heel erg macro-economisch bezig. Ja,
klopt. Nou, je moet inderdaad wat meer maken. Maar kijk, en wat je dus dan, net zoals bij aandelen, kan doen, wat je het beste kan doen, is natuurlijk dat je dit niet op individuele basis doet, maar dat je het gespreid doet.
Ja, dan bouw je natuurlijk nu een mooi bruggetje. Want je kan natuurlijk obligaties kopen in een ETF.
Ja.
In een beleggingsfonds.
Ja.
Of in I-bonds. Dat is tegenwoordig ook nieuw. Dat is dus eigenlijk een ETF.
Ja.
En je hebt dan afzonderlijke obligaties. Het zijn eigenlijk gewoon... zijn dat directe obligaties die je gewoon één op één koopt?
Ja.
Wat bedoel je daar dan mee, direct?
Nou, dat als je bijvoorbeeld een bedrijf hem uitgeeft of een overheid, dat je hem dan direct bij de overheid koopt. Gewoon echt...
Ja, het kan ook gewoon via broker, hoor. Maar dus ja, dat maar je direct één titel hebt. Dat is wat je bedoelt. Ja. Ja.
Wat, kan je eens uitleggen wat die vier van elkaar verhouden?
Ja. Kijk, laat ik dan even één stap terug doen. Net zoals je voor aandelen... Je hebt verschillende aandelen. Je hebt voor aandelen heb je de S&P 500 of de MSCI. Gewoon, je hebt een index samensteller die zeg maar zegt... Oké, dit is de markt en dat is zeg maar een beetje de benchmark. Nou, dan kan je dus inderdaad... Een tracker kopen, een iShares of een ETF, die je in principe zegt van oké, ik ga die markt proberen te volgen. Heb je datzelfde ook voor obligaties? Dus je hebt bekend is bijvoorbeeld de Barclays Global Ag Index, Global Aggregate Treasury Index, maar je hebt ook voor alle, de high yield markt heb je een benchmark, voor de credit markt heb je een benchmark. Je kan ook zeggen van ik wil alleen Europese high yield of juist Amerikaanse credits, daar heb je allemaal benchmarks voor. Nou, op het moment dat je kiest voor zo'n benchmark, dus je kan het of zelf kopen, allemaal zelf gaan doen. Heel veel tijd, heel veel moeite. Je moet altijd maar afwachten of dat bovendien past met de grootte. Want op het moment dat jij een kleine beleggingsportefeuille hebt en je wil één obligatie kopen, ja, het kost toch vaak wel 1000 euro.
Ja.
Nou, als dat niet past in jouw beleggingsbeleid, ja, dat is natuurlijk een nadeel.
Ja.
Nou, dus dan vervolgens, als je historisch kijkt, waren er natuurlijk heel veel fondsmanagers die dat gingen aanbieden. Dus die zeiden, oké, de benchmark is bekend en ik als belegger ga proberen die benchmark te verslaan. Dus actieve...
Zelfs met aandelen ook.
Ja, precies hetzelfde. Nou, daar kwam op een gegeven moment kwam daar dus inderdaad de ETF-markt overheen, dus de passieve markt. En die zeiden van, nou ja, we gaan dat niet proberen te verslaan. We gaan proberen het zoveel mogelijk te tracken.
Daar zit ook groot verschil, want een beleggingsfonds die heeft natuurlijk hoge kosten.
Ja, hogere en kosten. Over het
obligatie-ETF's die zijn best wel scherp geprijsd, ja, zie ik vaak.
Over het algemeen wel. Dus dat is inderdaad zeg maar wat het voordeel is van zo'n obligatie-ETF. Er is ook een nadeel van een obligatie-ETF, want je koopt de index. En als je bijvoorbeeld naar een Europese obligatiemarkt gaat kijken, wat bepaalt dan eigenlijk je gewicht in de index? Hoeveel schuld je hebt uitstaan? Dus als jij de Europese obligatieindex koopt, koop jij, of je het nou weet of niet, maar koop jij relatief veel Italiaanse staatsobligaties.
Ja, niet zo van Duitsland en Nederland.
Nee. Nou, Duitsland is relatief groot, dus qua economie is die groot. Ja. Maar Nederland zit heel klein erin. Maar Italië, redelijk grote economie, maar heel veel schuld. Ja, dus je koopt eigenlijk heel veel, ja, schuld waarvan je afvraagt. Ja,
komt dat ooit goed?
Wil ik dat? Nou ja, je krijgt ook een hogere rente. Dus ja, het kan een bewuste keuze zijn.
Ja.
En dat is dus bijvoorbeeld als je naar de wereldindex kijkt. Wat koop je het meest eigenlijk? Ik geloof dat Japan een gewicht heeft iets van 30%. En Japan,
wat ze gewoon heel veel schuld hebben.
Heel veel schuld. 240% van het BBP. En Japan heeft een rente van, ja, nog steeds zo'n beetje dat je denkt, ja, hier doe ik het niet voor. Dus als je dus dan passief zegt, oké, ik ga de wereldindex kopen, koop je in principe waarschijnlijk heel veel obligaties waarvan je denkt van, ja, dat zou ik zelf niet zo gekozen hebben. Ja. Nou kan je daar ook weer van zeggen, oké, dan neem ik een ander index. Dus ik neem een wereldindex zonder Japan. Dus die zijn er ook wel. Maar dat is dus een nadeel van een passieve belegger. Die zegt gewoon, ja, dit is de index, ik koop hem. Blind of het klopt, maakt niet zoveel uit. Dit is wat ik ga proberen te tracken. Terwijl een actieve belegger kan gewoon zeggen, nou ja, nee, ik ga niet al die Japanse meuk kopen. Ik spreid een beetje.
Ja, dus het is wel heel belangrijk om, als je een obligatie-ETF koopt, om goed te kijken.
Ja, maar daar zitten wel hoge kosten aan vast. Hè? Dus je moet wel, als je actief koopt, ja, dat is niet gegarandeerd dat een actieve belegger altijd beter doet dan die index.
Ja, of meer dan een thema-achtige, ja, of ja, een specifiekere obligatie-ETF. Want die heb je natuurlijk ook ongetwijfeld een ETF over alleen maar de AAA in Europa.
Ja.
Dus dan zit Nederland erbij, ja, misschien Zwitserland. En die heb je ongetwijfeld ook wel.
Die heb je vast. Nee, zeker. Dus dan als even terugkomen, je hebt dus de actieve beleggers, de passieve beleggers, die individuele keuze. En dan heb je ook nog zeg maar wat je de laatste tijd ziet. En dat is dat je nu ETF's krijgt op specifieke obligaties. Of dan specifieke looptijd. Want wat is het nadeel van als ik nu de benchmark volg? Die wordt de hele tijd aangepast. Wat ik al zei, die obligaties lopen af. Die worden opnieuw uitgegeven. Dus die benchmark, die wordt elk jaar.
Ja, want een obligatie-ETF eindigt nooit.
Nee.
Dus als er obligaties aflopen, dan worden die natuurlijk opnieuw herbelegd. Maar dat kan zij dan tegen een lagere yield.
Kan,
waardoor dus eigenlijk de yield van die ETF steeds lager wordt. Of steeds meer omhoog gaat.
Ja.
Dus dat kan een voordeel of nadeel zijn.
Ja.
En dan met iBonds is, je weet vooraf wat je krijgt. Omdat namelijk alles in die ETF heeft een vaste afloopdatum en die wordt dan ook geliquideerd.
Ja, maar dan kan je natuurlijk afvragen, waarvoor koop je dan niet een individuele obligatie? Hè? Want dat eigenlijk is het individuele.
Omdat je misschien een iBonds voor 50 euro kan kopen en een individuele obligatie voor.
Nee, dat is inderdaad het grote verschil. Je kan inderdaad veel kleinere coupures. Er wordt in principe ook wel echt, als zo'n ETF vrij liquide is, dan zie je ook dat de liquiditeit, dus de biedlaat wordt ook wel lager, komt die te liggen. Dus wat dat betreft heeft dat op een gegeven moment ook wel echt voordelen om dan op die manier te beleggen.
Nou, even een situatie zeggen dat je nu voor 5% zou kunnen kopen en je verwacht dat de rente de komende 5 jaar langzaam gaat zakken.
Ja.
Dan gaat dus als je dus een 10-jarige ETF hebt, een obligatie ongeveer 10 jaar gemiddeld, dan wordt dat elk jaar moet een gedeelte met een nieuwe obligatie worden afgesloten. Dat betekent dat eigenlijk je coupon steeds meer zakt.
Ja.
Dus dan zou je beter een iBonds kunnen hebben, want dan weet je zeker dat die alles ook pas echt na 10 jaar afloopt. Dus er wordt niet nieuwe obligaties ingestopt.
Ja.
En dan pak je ook echt optimaal mee dat de rente zakt. Want de koers gaat dan omhoog.
Ja, goed, kijk, dat is als je dus even teruggaat naar 2000, laten we zeggen 2015. En je had dan de mogelijkheid van, oké, koop ik een echte obligatie. Laten we zeggen een 7-jarige obligatie. Of beleg ik in een obligatiefonds. Die 7-jarige obligatie, die liep af in 2022, daar kreeg je gewoon je 100 euro. Dus je wist gewoon, of 1000 euro, je kreeg gewoon je nominale waarde terug. Dus, maar als je belegt dat in dat beleggingsfonds, die is eigenlijk alsmaar aan het herbeleggen geweest. Met als gevolg dat hij ook inderdaad die obligaties gekocht heeft, die nog in 2020 zijn uitgegeven op -0.5%, op 2021 van 0%.
Slecht.
En vervolgens in 2022 zakt die markt. Dus als je, op het moment dat je dan verkoopt, dan verkoop je niet op 1000, dan verkoop je opeens op 85. Of afhankelijk van welke obligatie je gekocht hebt natuurlijk, maar of welke obligatiefonds. Dus dan zie je opeens dat de waarde een stuk lager kan liggen dan waar je mee gerekend had.
Dus dat is wel risico.
Zeker, dat is je risico. Dus dat is een beetje de afweging die je wil. Kijk, als je denkt van maakt mij niet uit. Ik hoef niet in 2022 of 2023 mijn geld te hebben. Dat is voor de lange termijn, zoals pensioenfondsen eigenlijk in elkaar zitten. Dan kan je denken van, nou ja, dat is een tijdelijke correctie. Die zit ik wel uit.
Ja.
Dus dan valt er best wel wat voor te zeggen dat je die benchmark gewoon volgt.
Ja.
Maar als jij heel specifiek weet van, nou ja, mijn kinderen gaan in 2035 studeren. Dan wil ik een bepaald bedrag echt onttrekken uit mijn portefeuille. Laat ik dat nou eens doen door nu obligaties te kopen. Nou, dan is het waarschijnlijk beter om dat inderdaad in specifieke obligaties te doen. Want dan weet je ook echt dat de waarde op dat.
Ja, want je kan vooraf heel goed berekenen wat je dan exact hebt.
Ja.
En dat heb je natuurlijk niet bij een obligatie ETF.
Daar zit een risico aan vast. Ja. Het kan ook hoger zijn, hè? Het is niet
ja,
alleen
natuurlijk, het kan voor- of nadeel zijn. Ja. Ja. Dus, maar dat is ook weer een beetje hoe jij dan, wat jouw visie is op hoe de markt zich gaat ontwikkelen.
Klopt.
God, ze maken het wel ingewikkeld.
Ja, het is. We hebben het ook helemaal niet gehad over valuta.
Want
je kan natuurlijk de rente in Amerika ligt hoger. Dus het is heel verleidelijk om een Amerikaanse obligatie te kopen, zowel staat als.
Maar dat is nu, hè? Hij is niet altijd hoger natuurlijk.
Nee, maar dat is nu. Maar dan
het is wel vrij consequent. Ja, je moet echt teruggaan naar de jaren 80, zeg ik. Dat het nog wel eens een keertje anders was. Maar de afgelopen 30 jaar ligt Amerika stevig wel boven.
Oké, dat is wel interessant om mee te nemen.
Ja, maar dan koop je het in dollars.
Ja.
En dat betekent dat je het ook ooit weer eens terug moet.
Ja,
naar euro's. Ja. Dus wat is daar het risico van?
Als je klassieke obligatiebelegger, dat is een wezenlijk verschil tussen aandeelhouders. Als je zeg maar kijkt naar aandeelbeleggers en obligatiebeleggers, die zitten wezenlijk anders in elkaar. Aandeelbelegger die is eigenlijk vooral bezig wat je upside is. Kan het niet qua waardering nog omhoog? Hoeveel dividendgroei? Gaat allemaal om upside. Obligatiebeleggers die hebben eigenlijk alleen maar oog voor de downside. Want die weten eigenlijk op voorhand wat hun rendement zal zijn. Hè? Je weet de coupon, je weet ik krijg mijn 1000 euro weer terug. Maar het enige risico wat ze hebben is dat er tussentijds iets gebeurt met het bedrijf. Of misschien zelfs de overheid, want zelfs overheden kunnen failliet gaan. Hè? Dan vergeet dat niet in Europa recentelijk gebeurd. Maar een overheid kan op een gegeven moment zeggen, ja, ik kan niet meer betalen. Ja, je weet niet 100% zeker of je die 1000 euro terug als een overheid of een bedrijf failliet gaat. Dus obligatiebeleggers zijn altijd veel meer gericht op wat zijn mijn risico's. Dus het geeft ook inderdaad wel een andere bril. Het is niet voor niks dat die aandelenbeleggers altijd de roze bril op hebben. Die zien altijd, nou ja, dat kan nog allemaal beter omhoog.
Obligatiebeleggers zijn een beetje zure, mistroostige mensen.
Ja, zuur, mistroostige wil ik niet zeggen. Maar die zijn zich gewoon beter bewust van de risico's. En ik ben analist geweest en dat merkte ik ook echt wel altijd dat ik bij een conference call zat van een bepaald bedrijf. Dan krijg je vragen van aandelenanalisten. Nou, prima vragen. Precies de vragen die ik zou stellen. En dan krijg je vragen van obligatieanalisten. En dan dacht je, waar hebben ze het in godsnaam? En dan ging je dat een beetje uitzitten zoeken. En dan dacht je, shit, ja, dat is toch wel heel erg verstandig dat ze hier ook nog even over nadenken. Want dit is een risico waar ik geen rekening mee houd.
Het zijn eigenlijk de realisten.
In elk geval, kijk, of het uitkomt, weet je niet. Maar het zijn wel mensen die dus zich veel meer bewust zijn van dat er ook risico's
zijn. Ja, andere perspectief.
Ja, ja.
Maar goed, dat was niet de vraag. De vraag was, wat houdt dat in voor wisselkoers? Omdat je die obligatiebeleggers veel meer op zekerheid zitten. Die willen gewoon weten, oké, dit is wat ik heb en dit is wat ik krijg. En wat zijn mijn risico's? Dan hebben ze over het algemeen broertje dood aan het kopen van Amerikaanse staatsobligaties. Want je hebt een wisselkoersrisico.
Dus je neemt een extra risico door je valuta en daar hebben ze geen zin in.
Nee, je wil juist die zekerheid hebben. Je wil zeker weten dat jij in 2045 een x-bedrag krijgt om aan je gepensioneerde deelnemers uit te keren. Ja, op het moment dat die dollar in die tussenliggende 20 jaar gehalveerd is, ja, dat betekent dat jij de helft krijgt van wat je eigenlijk had gewild. En dat is een risico waarvan je denkt, ja, dat wilde ik niet. Ik wilde die obligaties, omdat ik zekerheid had.
Heb je wel een mooie coupon gepakt, alleen door om het weer terug te brengen naar euro's heb je uiteindelijk verloren.
Ja. Dus, en dat is natuurlijk het grote probleem. En nou is dat niet zo dat alle obligatiebeleggers dat niet doen. Hè? Dus bijvoorbeeld als je denkt aan opkomende markten schuld, daar is men zich heel bewust van dit wisselkoersrisico en accepteert men het ook. Hè? Dus je kan dan kiezen van koop ik inderdaad lokale obligaties in lokale currencies of koop ik obligaties in die luiden in euro's en dollars. Dus dat zijn de twee mogelijkheden die je hebt. Die maken zich wel degelijk, zijn zich bewust van die risico's en die accepteren ze ook. Ja. Maar over het algemeen zie je dat obligatiebeleggers dat wisselkoersrisico niet willen. En dus ook inderdaad zeggen van, nou ja, dus houd de grens op bij mijn eigen wisselkoers. Ja. Dus eurobeleggers, meeste Europese pensioenfondsen, Nederlandse pensioenfondsen beleggen eigenlijk alleen maar in euro.
Ja.
Of in IMD, dus dat zijn de opkomende markten obligaties.
Het is eigenlijk wel goed dat we niet meer de gulden hebben dan. Maar heel klein.
Ja. Wim, wat denk jij? Ben je enthousiast voor dan?
Nou, nog niet. Misschien eentje, dat is misschien wel interessant. Zijn er inflatie gelinkte obligaties?
Ja, die zijn er.
Want Dat zou dan wel interessant zijn.
Want wat betekent dat dan?
Nou, dat als de inflatie 10% is, dat jij daarop wordt gecompenseerd.
Ja, die zijn er. En op zich, als je om dan gelijk positieve nieuws maar te pakken. Die reële rente, dus dat zijn inderdaad inflation-linked bonds. Dan kan je gewoon zien wat nou eigenlijk de reële rente is waar tegen je kan handelen. Dus je kan dan zeggen, nou oké, ik zet nu mijn belegging vast voor een periode van 10 jaar. Wat voor een reëel rendement hou ik aan het einde van de rit hou ik daaraan over. Nou, als je dat 2 jaar geleden had bekeken, dan zat je op -1, -2%. Dus echt gewoon dat je zegt van ja, oké, dus ik weet van tevoren dat ik 1% moet gaan inleveren. Dat moet je het meer zien van, oké, ik moet mijn geld ergens stallen, dus laat ik het daar maar doen. Dat is veilig, want ik heb geen inflatierisico en ik heb niet een risico dat een bedrijf omvalt. Want het zijn allemaal overheidspapieren dit. Inmiddels is die in Amerika, dankzij die ontwikkeling van zowel de kapitaalmarktrente als de verwachte inflatie, is die opgelopen tot 2,3% positief.
Ja. Maar daar snap ik nog wel. Dan weet je zeker dat je elk jaar een 2,3% koopkracht groei hebt.
Ja, klopt.
Dat is natuurlijk een heel ander verhaal.
Nou ja, en als je dat dan vergelijkt met die eerdere 1% die ik noemde, dus gemiddeld op de lange termijn krijg je 1%. Nou, nu kan je dus in Amerika 2,3% kan je gewoon inlokken.
En heb je dan ook nog je upside als Nee, dat is dus eigenlijk. Maar dit is dan helemaal een soort van vanuit is, risicomanagement. Weet je helemaal vooraf waar je aan toe bent.
Dit is eigenlijk zo risicovrij als je het kan krijgen. Met als enige risico dat de Amerikaanse overheid omvalt.
Ja.
Wat niet 100% uitsluiten valt. Okay. Maar het risico is relatief beperkt.
Ja, maar als er dus weinig koersbewegingen zit, betekent ook dat het dus als onderdeel van je portefeuille ook wel dempend kan zijn.
Ook dit is een product dat verhandeld is. Hè, dus je zal dit wel fluctueren. Maar hiervan kan je echt gewoon zeggen van, nou ja, het boeit me niet. Ik ga hier niet meer naar kijken. Ja. Ik zet gewoon 10% van mijn portefeuille zet ik in deze producten. Dan weet ik dat ik daar in ieder geval een vast rendement van 2,3%. Helaas, als je dan naar Europa kijkt, want die Europese markt heb je ook, ligt het in Europa op 0,3%.
Ja,
altijd net niet de moeite waard.
Ja, je hebt natuurlijk tegenwoordig kan je met bij best wel veel Europese banken, of in ieder geval plekken waar je spaargeld kan neerzetten, toch wel zo'n 3%, soms wel 4% met lagere bedragen.
Ja.
Dus ja, dat is dan, dus val je onder het garantiestelsel van €100.000 voor de meeste particuliere beleggers.
Ja.
Ja, dan denk ik, ja, waarom zou je moeilijk zitten doen?
Nee, nou goed, kijk, de reden waarom je obligaties op dit moment zou willen kopen is A, dat je denkt van, nou ja, deze rendementen zijn wel oké. Dus ik heb er wel vrede mee. Er zit minder volatiliteit in dan in aandelen. Dat is een argument. Dus je kan zeggen van, nou, ik begin wat ouder te worden. Ik wil niet meer dat ik precies op mijn pensionering zie dat mijn aandelenportefeuille 50% in waarde gedaald is. Hè? Niet echt voor de jong beleggen podcast, maar dat is in ieder geval een argument.
Je kan ook procentueel afbouwen in spaarrekening. Ja. Ook zeg ik haal richting mijn pensioenleeftijd elk jaar 5% eruit.
Ja.
Zo in stapjes.
Ja,
ja.
Maar ook. Ja, kan ook. Over het algemeen zie je wel dat spaarrente lager ligt dan obligatiemarkt. Maar dan heb je in Nederland inderdaad het probleem met die belasting. Dus dat maakt het.
En je minder risico.
Ja. Een tweede reden waarom je juist nu kan zeggen van ja, maar nou vind ik het wel interessant, is dat je inderdaad verwacht dat de algemene rente gaat dalen. Waarmee dus de koersen van obligaties omhoog gaan.
Dat heb je natuurlijk niet spaarrente. Je hebt geen upside in je koers.
Hè? Helemaal niks. Je hebt gewoon alleen je spaarrente die je hebt. En dan moet je maar afwachten. Nou, dat krijg je. Terwijl bij die obligaties kan je koerswinst krijgen. Ook koersverlies.
Maar dat doe je wel macro-economische play doe je dan. Ja. Dat is wel goed om aan te realiseren. Zeker. Dan moet je daar wel een scenario hebben op de rente.
Zeker. Ja, wat het natuurlijk wel weer moeilijker, maar dat is precies voor mijn werk is, dus dat vind ik dan.
Ja, maar
dat
is scenario, wel goed. Het is goed als je dan dit doet, dat je wel weet waarom je dat doet en wat voorspel je speelt.
Zeker.
Ja, want dan moet je dus rente gaan voorspellen eigenlijk een beetje.
Nou, je doet een aanname over wat de ontwikkeling van de rente is.
Ja, wat die gaat doen. Precies. En dan heb je het over de algemene rentemarkt, dus niet zozeer het ECB-beleid, maar ook inderdaad wat de kapitaalmarktrente gaat doen.
En laat die zich een beetje goed voorspellen?
Nou, nee. Dat nee. Is de... nee, daar zijn altijd hele mooie grafieken van ook wat de markt altijd verwacht ten aanzien van of de kapitaalmarktrente of de beleidsrente.
Ja.
En dat zijn altijd van die waaiers waarbij je ziet dat de verwachting altijd afwijkt van hetgeen wat uiteindelijk uitkomt. Dus op het moment dat die laag is, verwachten we eigenlijk altijd standaard dat die omhoog gaat. Dat gebeurde jaren niet. En als je nu heel erg omhoog schiet, verwachten we eigenlijk standaard dat die weer naar beneden gaat. En ja, je moet maar afwachten of dat gaat gebeuren.
Maar zijn er interessante statistieken te vinden die over of er historisch een allocatie van 30, 70 of 60, 40 of zo, of dat een positief rendement heeft gehad?
Nou,
rekenen met gewoon 100% in aandelen.
Ja, de 60-40 is natuurlijk de meest bekende. Hè? Dus 40-60, 40% in obligaties, 60% in aandelen. Dat is niet gebaseerd op keiharde analyses. Dus het had net zo goed 30-70 kunnen zijn.
Is er in een soort van backtest een lange periode geweest dat het beter was om dan 40% obligaties te zitten of 30? Of in ieder geval gewoon überhaupt obligaties versus gewoon alleen maar een brede index.
Kijk, die 40-60, het voordeel van de 40-60 is dat je inderdaad een deel van je volatiliteit van je exposure naar aandelen weghaalt. Dus als je de 40-60 portefeuille vergelijkt met de 100% aandelen, dan zie je dat die aandelen natuurlijk veel volatieler zijn. Dus die 50% drawdowns.
Als je belegt voor je pensioen, je hoeft het de komende 30 jaar niet uit te halen. Dan is volatiliteit natuurlijk eerder een kans dan een risico.
Nou ja, meens. Maar goed, dat hangt wel ook een beetje vanaf. Dan ga je er wel vanuit dat, en dat is tot nu toe natuurlijk altijd zo geweest, dat de koersen van, als je een grafiek hebt, van links onder naar rechts boven gaan. We hebben natuurlijk ook wel voorbeelden van bijvoorbeeld Japan, waarbij het de hele tijd van linksboven naar rechtsonder ging.
Ja.
En dan kan je natuurlijk afvragen, achteraf gezien had je dan waarschijnlijk beter rendementen gehad in obligaties. Maar goed, ook dit is weer een macro-call.
Maar dan schrijf je het nu over één specifiek land en niet over de wereld.
Ja, nou, er zijn wel meer voorbeelden. Hoor. Maar dus het is niet, we zijn heel erg sterk geneigd om altijd heel erg naar Amerika te kijken. Amerika doet het heel goed. Maar bijvoorbeeld sinds 2010 tot nu heb je in Amerika een rendement van 12%. Ongeveer gehad, jaarlijks. Maar in het VK is dat iets van 6% geweest. Dus ook daarvan kan je zeggen, nou ja goed, 6% is nog steeds meer dan wat je in obligaties had verdiend.
Ja.
Maar het is niet zo dat, wij kijken allemaal naar de S&P en we zeggen, goh, wat een fantastische rendementen. Ja, er zijn ook echt wel regio's waar dat echt wel een stuk minder is geweest en niet altijd even.
Ik moet heel erg denken aan het boek van de Morgan Housel over de psychologie van belegging. Die zegt heel erg dat hoe je heel erg naar dingen kijkt, is hoe in welke tijdgeest je bent opgegroeid. Dus als je bent opgegroeid dat obligaties niks opleverden. En dus de S&P heeft het heel lang goed gedaan. Ja. En die 60-40 portefeuille heeft nooit echt gewerkt.
Ja.
Als je in die periode opgegroeid, dan is dat soort van wat je hele leven vasthoudt en meeneemt.
Ja.
Dan heb je elke generatie heeft bepaalde dingen die je dan heel belangrijk vindt, omdat dat in die tijdgeest zat.
Ja. Ja.
Dus wij groeien eigenlijk een beetje op in de tijd dat obligaties gewoon niet interessant zijn.
Waardeloos zijn. Ja, en dan zou je zien dat het op een gegeven moment heel goed gaat renderen. Nou ja. Ook hiervan kan je zeggen, als je je langere termijn rendementen ziet in obligaties. Nou, wat ik al zei, reëel is dat 1% ongeveer. Die 1% is wel voor een groot gedeelte behaald in de periode, laten we zeggen, 1980 tot 2020. Dat was echt een periode waarbij die rendementen in reële termen ook echt hoger lagen dan die 1%.
Omdat de rente zakte.
De rente zakte en ze begonnen op een niveau van, nou, laten we zeggen, 12, 14, 16 procent.
Ja, het is al heel lang een glijdende schaal.
Waarom? Maar goed, dus die 1% kan ook nog wel misschien vertekend zijn, positief vertekend zijn, door die periode die we net achter de rug hebben liggen. Dus dat zou dan eigenlijk betekenen dat je eigenlijk vrede moet hebben met minder dan 1% reëel. Dus ja, dat is ook weer niet echt een buy argument.
Milo, hoe denk jij nu over obligaties?
Nou, ik kan niet zeggen dat ik het helemaal 100% begrijp. Ik denk dat ik nog wat zelfstudie nodig heb daarvoor. Ik denk wel dat we heel ver zijn gekomen sinds aflevering 25. Dat ik dit wel toch enigszins kan volgen. We zijn gegroeid. Ze zeggen dat je je leeftijd in obligaties moet doen eigenlijk. Hè?
Dat was een beetje een ezelsbrugje die heel vaak las.
Ja, maar dat was toen iedereen 60 weer.
Ja. Ja.
Maar dat is wel een goed punt. Ik zou toch eerder gaan voor meer en dan een defensievere houding in een groot gedeelte van je portefeuille op aandelen. Door bijvoorbeeld te gaan denken in meer aristocrats aandelen. Dus gewoon aandelen die al 50 jaar een dividend verhogen. Ja. Dat je vast dividend hebt, heel stabiel. Die aandelen zijn minder volatiel. Of misschien in ieder geval dat ik meer het risicoprofiel voor een groot deel ook zou gaan afbouwen in aandelen.
Ja, nou, ik zit, als ik dus naar mijn eigen portefeuille kijk, ik zit alleen in obligaties in het high yield stuk. Dus echt gewoon in het risico.
En dan, staats of?
Nee, high yield is over het algemeen, als je het over high yield hebt, heb je het eigenlijk altijd over bedrijfsobligaties. Er zitten hier en daar nog wel, geloof ik, een high yield.
Venezuela is geen high yield.
Ja, het is wel high yield, maar die worden meestal weer niet opgenomen in een normaal high yield benchmark. Maar goed.
En dan altijd euro?
Nee, dat is wel wereldwijd. Dus daar zit je wel, daar loop je echt ook wel een valuta risico mee. Maar goed, aan de andere kant, het is dusdanig volatiel dat ik het ook niet zie als een stabiele veilige haven. Het is meer een alternatief voor eigenlijk een aandelenbelegging.
Ja, want ik zag bijvoorbeeld de high yield corporate bonds in dollar. Die genoteerd gewoon 8-9%. En ik denk, in Europa is het ongeveer 5%, zag ik, 4-5%. Dan dacht ik, het risico dat bedrijven niet gaan in Europa zie ik, is aanzienlijk groter. In ieder geval, dat is mijn inschatting dan in Amerika.
Ja.
En je krijgt er ook veel meer voor. Dan heb je natuurlijk wel dollarrisico.
Ja.
Als je niet echt een einddatum hebt, dan is dollarrisico ook niet zo. In het verleden niet zo'n groot probleem, want het schommelt altijd binnen een bandbreedte. Ik doe heel veel aannames nu, maar als ik naar obligaties zou gaan, dan zou ik eerder daar naar kijken. Maar dat komt omdat ik niet op zoek ben naar het afbouwen van mijn risicoprofiel.
Ja. Nou, mijn conclusie is volgens mij dat we met z'n allen gewoon naar Amerika moeten gaan. Want, alles verkopen in Europa en in Amerika gaan wonen. Want als je 2,3% reële rente kan krijgen, dat is al een mooie. Als je high yield 8-9% kan krijgen.
Dat kan je dat ook niet doen, dat je gewoon aan de hand van de de koers als je met pensioen gaat, waar je dan gaat wonen.
Ja, nou ja, dat is...
als het 50% gezakt is, denk je, nou, dan moet ik naar Amerika.
Ja, ja dag, ik ga niet naar Amerika hoor. Ik hou van Nederland. Ook al regent het
Ik weet niet of Amerika tegen die tijd nog bereid is om wacky Nederlanders te accepteren. Oh, ja. Dus dat is natuurlijk je risico, dat je je hele portefeuille op je levensstijl in Amerika hebt ingericht, maar dat je vervolgens het land in je komt.
Nou, misschien is Amerika tegen die tijd ook wel enorm doorgedraaid. Ik bedoel, ze zijn goed op weg. Ik ga er een eind aan breien, want de tijd is helaas op. Maar we hebben weer veel geleerd.
Ja, ik ook. Het is een heel interessant onderwerp.
Ja. Dank Lucas Daalder dat je aan wilde schuiven.
Graag gedaan.
Pim, jij hebt nog een PDT-update.
Ja, we hebben een update gedaan op de prestatiepagina onderaan bij de tabel. Je kan nu je rendementsbijdrage zien. En dat is eigenlijk heel erg leuk. Dus als je bijvoorbeeld year-to-date selecteert, of een jaar of een maand, dan kan je ook zien, als je bijvoorbeeld een rendement hebt gehad van 20% in een geselecteerde periode, hoeveel procent welk aandeel heeft bijgedragen aan die 20%.
Ja.
Dus dan kan je zien dat als een aandeel flink zakt, bijvoorbeeld Flow Traders heb ik in mijn portefeuille. Die heeft dit jaar een negatief effect op mijn rendement van 1,9%.
Okay.
Dus als ik Flow Traders niet had gekocht, of Flow Traders had gewoon gelijk geweest, dan had het 1,9% rendement gescheeld. Dus had ik positiever gestaan. Dus dat kan je dus nu zien.
Ja.
Dus je kan ook heel mooi zien.
Confronterend ook.
Ja, je kan dus heel goed zien wat voor effect een allocatie heeft.
Ja.
Dus een grote positie, die kan soms meer impact hebben op je rendement, omdat het namelijk groot is. Ook al is het niet het best presterende aandeel.
Ja, ja.
Dus je ziet nu heel mooi die driehoek tussen portfoliogewicht en effectprijs. Gecombineerd dan met de rendementsbijdrage. Dus dat is een hele mooie update. Ik denk dat iedereen dit heel leuk vindt om te zien.
Inzichtelijk. Dan sluit ik af met de woorden. Investeer in je kennis en beleg met beleid.